Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt in der eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Christus, Jezus de Heere, door de Heilige Geest. Amen. Aan de gemeente wordt bekendgemaakt dat Mirjam Anne Hendrika Lindhout, geboren op zaterdag 21 december, overleden is op vrijdag 27 december. Wij zingen van Psalm 103, de versen 8 en 9. Gelijk het gras is ons kortstondig leven, gelijk een bloem die op het veld verheven wel sierlijk pronkt, maar krachtloos is en teer. En het 9e vers, maar 's Heren gunst zal over die hem vrezen in eeuwigheid altoos dezelfde wezen. Psalm 103, de versen 8 en 9. gedeelte dat we uit Gods woord lezen vindt u opgetekend in de tweede brief van de apostel Paulus aan de Korintiërs, daarvan het 8e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 12. 2 Korinthe 8, de versen 1 tot en met 12 is de schriftlezing. Stellen we ons eerst tegenover de heilige wet des Heren, waarna we zingen het laatste vers van de berijmde 10 geboden.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat ge die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. Wij lezen 2 Korinthe 8, de eerste 12 versen. Voorts maken wij u bekend, broeders, de genade Gods die in de gemeenten van Macedonië gegeven is. Dat in veel beproeving der verdrukking de overvloed hunner blijdschap en hun zeer diepe armoede overvloedig geweest is tot de rijkdom hunner goeddadigheid. Want zij zijn naar vermogen, ik betuig het, ja, boven vermogen gewillig geweest, ons met veel vermaning biddende, dat wij wilden aannemen de gave en de gemeenschap deze bediening, die voor de heiligen geschiedt. En zij deden niet alleen gelijk wij gehoopt hadden, maar gaven zichzelf eerst aan de Heere en daarna aan ons door de wil Gods. Alzo dat wij Titus vermaanden dat, gelijk hij tevoren begonnen had, hij ook alzo nog deze gave bij u voleinden zou. Zo dan, gelijk gij in alles overvloedig zijt, in geloof en in woord en in kennis en in alle naarstigheid en in uw liefde tot ons, ziet dat gij ook in deze gave overvloedig zijt. Ik zeg dit niet als gebiedende, maar als door de naarstigheid van anderen ook de oprechtheid uw liefde beproevende. Want gij weet de genade van onze Heere Jezus Christus, dat hij om uwentwil is arm geworden, daar hij rijk was, opdat gij door zijn armoede zoudt rijk worden. En ik zeg in deze mijn mening, want dit is u oorbaar, als die niet alleen het doen, maar ook het willen van over een jaar tevoren hebt begonnen. Maar nu voleindigt ook het doen, opdat, gelijk als er geweest is de volvaardigheid des gemoeds om te willen, er ook al zo zij het voleindigen uit hetgeen dat ge hebt. Want indien tevoren de volvaardigheid des gemoeds daar is, zo is iemand aangenaam naar hetgeen dat hij heeft, niet naar hetgeen dat hij niet heeft.
Wij zingen gemeente van Psalm 146, de versen 3, 5 en 8. Psalm 146, de versen 3, 5 en 8. Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft. En het vijfde, het is de Heer die het recht der armen, der verdrukten gelden doet. En vers 8, het is de Heer van alle heren, Sions God, geducht in macht. Er zal nu worden gecollecteerd. De eerste collecte is voor DMZ, de tweede voor de kerk en de derde voor de schulddelging. Gemeente, de tekst voor de prediking van vanmorgen is uit het gelezen gedeelte, 2 Korinthe 8, daarvan het 9e vers. 2 Korinthe 8, vers 9. Want gij weet de genade van onze Heere Jezus Christus, dat hij om uwentwil is arm geworden, daar hij rijk was, opdat gij door zijn armoede zoudt rijk worden. Het is een beschrijving van de genade van Christus. En we zien ten eerste, Christus was rijk. Ten tweede, Christus werd arm. En ten derde, Christus maakt armen rijk. Een beschrijving van de genade van Christus. Christus was rijk. Christus werd arm. En Christus maakt armen rijk. Wat heeft de genade van de Heer Jezus Christus nu te maken met een collecte die Paulus aanbeveelt voor noodlijdende broeders en zusters in Jeruzalem? Dat is het onderwerp in 2 Korinthe 8 en ook in 2 Korinthe 9. Een zaak die Paulus na aan het hart lag. De Jeruzalemse gemeente was door vervolging, door verstrooiing, verarmd geraakt. En nu heeft Paulus het op zich genomen dat de christengemeenten uit de heidenvolken, dat die zeg maar de moedergemeente in Jeruzalem, diaconale steun zullen verlenen. De evangelie is immers van Jeruzalem uitgegaan. En nu wekt Paulus de gemeente van Korinthe op om die collecte voor broeders en zusters in Jeruzalem, waar ze blijkbaar een jaar geleden al aan begonnen zijn, maar die ze om de een of andere reden niet hebben afgemaakt, om dat weer op te pakken. En hij gebruikt allerlei argumenten om hen daarin te motiveren. Geestelijke argumenten. Hij wijst hen op de gemeenten in Macedonië, die ondanks hun eigen armoede bovenmate gegeven hebben voor de gemeente in Jeruzalem. Doe net als zij, zo spoort Paulus de Korintiërs aan. En verder zegt hij tot hen: en jullie zijn tegenover mij altijd zo overvloedig geweest in woorden, in liefde, in geloof, in naastigheid. Wees dat dan niet alleen tegenover mij, maar wil dat ook zijn tegenover onze broeders en zusters in Jeruzalem. En dan komt hij in vers 9 bij het belangrijkste argument. Dan herinnert hij aan de genade van Christus. Want gij weet de genade van onze Heere Jezus Christus, dat hij om uwentwil is arm geworden, daar hij rijk was, opdat gij door zijn armoede zoudt rijk worden. Een herinnering aan de genade van Christus. Geestelijke rijkdom die zij uit genade hebben ontvangen. Laat dat u motiveren, zegt de apostel, om uit dankbaarheid dan wat over te hebben voor een ander. Als het hart van God zo in Christus voor jullie is opengegaan, zou jullie hart dan ook niet opengaan voor een ander? Want gij weet, dat weten, wat Paulus hier bedoelt, dat is veel meer dan een verstandelijk van dingen op de hoogte zijn. Het gaat over het weten met je hart. Een weten uit ondervinding. Een geestelijk kennen van de genade van Christus. Een weten wat vrucht is, gemeente, van het werk van Gods geest in een mensenhart. Gij weet de genade, de onverdiende goedheid van God. Genade voor schuldigen, voor verlorenen. Genade van Christus. Daar wijst Paulus hier vooral op. En hij noemt de grote namen van de middelaar. De genade van onze Heere Jezus Christus. En waarin bestaat die genade van Christus dan? Dan lees je het dat hij om uwentwil is arm geworden. Daar hij rijk was, opdat gij door zijn armoede zoudt rijk worden. Bij die grote, zichzelf opofferende liefde van Christus verbleekt alle menselijke offer. Het offer van Christus begint niet pas op Goede Vrijdag. Dat offer is met Kerstdag. In Bethlehems kribbe al begonnen. Daar zal Paulus aan gedacht hebben. Hij die rijk was, hij werd arm, opdat wij door zijn armoede rijk zouden worden. Paulus denkt aan de vernedering van Christus, aan zijn komst in Bethlehems stal, maar ook aan heel de weg die de middelaar is gegaan van de kribbe naar het kruis. Hij die rijk was, is arm geworden, rijk zijnde en arm zijnde. Die tegenstelling, die grote tegenstelling, die staat hier voor ons in deze tekst. Daar hij rijk was, hoe rijk was Christus? Voor zijn geboorte. Voor zijn komst, jongens en meisjes, in de beestenstal. Hoe eeuwig rijk was hij. Want de Heere Jezus begon niet pas te leven bij zijn geboorte in Bethlehem. Hij leefde daarvoor al. Hij is de eeuwige Zoon van God. We belijden het dat hij God uit God is. Dat hij licht uit licht is. Waarachtig God uit waarachtig God. Van hetzelfde wezen als de Vader. Als de eeuwige Zoon van de Vader was Christus eeuwig rijk. Hij was rijk in de liefde van zijn Vader. Dat is toch een rijkdom als kind, als jongen, als meisje. Dan is dat toch rijkdom of niet als je de liefde van je ouders, van je vader, van je moeder mag hebben. Dat maakt je als kind rijk. En zo was de Heere Jezus. als de Zoon van God, eeuwig rijk in de liefde van zijn Vader. Voortdurend ging de liefde vanuit het hart van de Vader naar het hart van de Zoon. Dat was een grote rijkdom voor Christus. Bij de liefde van God is geen andere liefde te vergelijken. Want de liefde van God gaat de liefde van de mensen ver te boven. Gods liefde is een volmaakte liefde. Is een onveranderlijke liefde. Een liefde die nooit ophoudt. En zie, in die liefde van de Vader deelde Christus als Gods eeuwige Zoon. De Vader zelf, staat er, heeft de Zoon lief en heeft alle dingen in zijn hand gegeven. God heeft de engelen lief. Ze dienen hem dag en nacht, zonder ophouden. Maar meer nog dan de engelen, heeft God de Vader zijn Zoon lief. God heeft de uitverkorenen lief. Hij heeft ze lief gehad met een eeuwige liefde. Maar meer nog dan de uitverkorenen, heeft de Vader de Zoon lief. En God kan de uitverkorenen alleen maar lief hebben in zijn Zoon, in de middelaar en zaligmaker. Hoe rijk was Christus in die eeuwige liefde van zijn Vader. Hij was rijk in de lof en de eer die de engelen hem brengen, in de aanbidding die hij ontvangt van de gezaligden in de hemel. Ook daarin was Christus onuitsprekelijk rijk. Jesaja zegt het: ik zag de Heere zitten op een hoge en verheven troon, en zijn zomen vervulden de tempel. En de serafs stonden voor hem en bedekten voor hem hun aangezicht en riepen uit: heilig, heilig, heilig is de Heere. En de posten van de dorpel die bewogen zich van de stem van de roepende. En dan moet je eigenlijk Johannes 12 vers 41 daarbij lezen. Dit zei de Jesaja toen hij zijn heerlijkheid zag en van hem sprak. Het gaat over de heerlijkheid van Jezus. Over de rijkdom van Christus. Die rijk is in die lofzangen. In die aanbidding die hem in de hemel wordt gebracht. Hij is de lieveling van de Vader. Hij is de lofzang van de engelen. Hij is het middelpunt van de hoogste hemel. Daarin was hij rijk. Hij was rijk in macht en heerlijkheid. Hij is de schepper van de hemel en van de aarde. Hij gaf het licht aan de zon. Hij formeerde de sterren in het onmetelijke heelal. Hij draagt de aarde door zijn kracht. Hoe groot is de rijkdom van Christus en zijn macht als schepper, bestuurder en regeerder van hemel en van aarde. Waar zullen we zijn rijkdom mee vergelijken? Christus kan spreken van de heerlijkheid die hij bij de Vader had, eer dat de wereld was. Zijn rijkdom. En dan zijn armoede. Hij was rijk. In de liefde van zijn Vader. In de lofzang van de engelen. En de aanbidding van de gezaligden. Hij was rijk in zijn macht en in zijn glorie. En hij werd arm. Straatarm. Bedelarm. Niet door verspilling. Niet door verkeerd beleggen. Zo van miljonair naar krantenjongen. Niet door eigen schuld werd hij arm. Niet gedwongen werd hij arm. Maar vrijwillig deed hij afstand van al zijn rijkdom, van al zijn glorie, van al zijn macht. Hij wilde zichzelf, Filippenzen 3, vernietigen. Hij heeft de gestalte van een dienstknecht aangenomen. Dat arm worden was zijn daad. Dat was zijn wil. Dat was zijn keus. Hij legde al zijn goddelijke heerlijkheid af. Hij ontledigde zichzelf. Hij verborg zijn godheid. Zijn hemelse afkomst. Achter het kleed van zijn mens worden. Van zijn diepe vernedering. Tot in de dood. Ja, de dood des kruises. Hij is arm geworden. En waarin werd hij dan arm? Hij werd arm, gemeente, in al die dingen waarin hij rijk was. In dat alles werd hij arm. Bij zijn geboorte. Hij verliet de lofzang van de engelen en kwam in een wereld verloren, in zonde en in schuld. Ze wond hem in doeken en ze legde hem neer in de kribbe, omdat voor hen lieden geen plaats was in de herberg. Hij kwam in een wereld die God niet meer kende. Een wereld die naar God niet zoekt. Die naar God niet vraagt. Een wereld waarin de zonde, waarin Satan zo aan de macht zijn gekomen. Uit die grote rijkdom van de hemel kwam hij in zo'n wereld. Onder zulke mensen. In zo'n armoede. Hij deed afstand van de liefde van God, waarin hij zo onuitsprekelijk rijk was. O, als Gods eeuwige Zoon bleef hij wel het voorwerp van de liefde van zijn Vader. Maar hij kwam in de wereld niet voor zichzelf, maar als borg, als zaligmaker. Daarom kwam hij in de wereld. Hij moest de gevolgen van de zonde dragen. Hij moest vooral de toorn van God over de zonde dragen. Hij kwam onder de wet, zegt Paulus. Geworden uit een vrouw, geworden onder de wet, onder de zonde, onder de vloek en de dood, opdat hij degenen die onder de wet waren, verlossen zou. Dat moet hij dragen. Die smart. Die schuld. Van kribbe naar kruis. Hij is gekomen om te voldoen. Om aan al de gerechtigheid te voldoen. Hij moet die grote prijs betalen voor dat machtige verlossingswerk. En in plaats van zich te koesteren in de liefde van zijn vader en zich te verblijden in de liefde van zijn vader, was een voedsteling bij hem, voor zijn aangezicht spelende, Spreuken 8, werd hij arm en gaat hij nu gebukt. Onder die zware last, onder die lode last van die schuld en verlorenheid. Man van smarten, verzocht in krankheden. Hij deed afstand van al zijn macht en van al zijn heerlijkheid. Hij die zelf niets behoefde, werd een hulpeloos en een afhankelijk kind. Hij die de wereld droeg door zijn kracht, moest op de arm van zijn moeder gedragen worden. Hij die kon zeggen, ik heb niets van nodig, want de wereld is mijne en het goud op 1000 bergen. Hij moet gevoed worden aan de borst van zijn moeder. Hij die zelf de wereld droeg, wordt nu door de wereld gedragen. Hij die rijk was, is arm geworden. Niet alleen aan het begin van zijn leven. De nederige geboorte, de beestenstal, de kribbe, het vluchten naar Egypte vanwege de kindermoord in Bethlehem. Maar ook hoe hij opgroeide in het verachte Nazareth. Kan uit Nazareth iets goeds voortkomen? Maar ook hoe hij leefde onder de mensen. Hoe hij daar zag de zonde en de gevolgen van de zonde. Wat heeft zijn reine ziel daaronder geleden? Hij werd veracht. Hij werd bespot. Als ze hem aanzagen, dan was er geen gestalte dat ze hem begeerd zouden hebben. Wat heeft hij een haat en een vijandschap ontmoet? Hij is tot het zijne gekomen, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Hij is het licht en het licht kwam in de wereld. Maar ze hebben het niet begrepen. Ze hebben de duisternis liever gehad dan het licht. Wat is Christus ook daarin arm geworden? Denk vooral aan het einde van zijn leven. Als het lijden zich zo intensief samenbalt boven zijn ziel. Als het zo donker wordt. Als de weg zo steil wordt. Als hij bloed zweet in de hof van Gethsemane. Als zelfs zijn discipelen, zijn beste vrienden, nog niet 1 uur met hem kunnen waken. Zij klagen, moet ik ben een worm en geen man. Wat is hij, bijzonder aan het einde van zijn leven, arm geworden. Dan klinkt geen engelenzang hem meer toe. Dan is daar niet de heerlijkheid en de aanbidding van een verloste schare. Maar dan klinken er de bloedkreten over Gabbata. Kruist hem. Weg met deze. Kruisigt hem. Diezelfde Jezus die zeggen kon: Hij bezat mij in het beginsel mijns wegs. Ik was als een voedsteling bij hem, voor zijn aangezicht spelende. Hij die het geen roof behoefde te achten, Gode even gelijk te zijn. Hij hangt daar in verlating en in dood. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En hij die de vorst des levens is, die heel de wereld het leven geeft, hij buigt het hoofd en hij geeft de geest, arm geworden. Met de overtreders is hij geteld geweest. En het zwaard van Gods gerechtigheid keerde zich tegen hem. Sla die herder, sprak de Heere der Heerscharen. En waarom? Waarom is hij arm geworden? Wat heeft hij dan verkeerd gedaan, jongens en meisjes? Wat heeft hij dan fout gedaan? Waarom? Wat heeft hij dan onbehoorlijks gedaan? Wat noodzaakte dat arm worden van Christus? Waarom die keus van de zaligmaker? Waarom moest het zo? Dat zegt de tekst. Dat hij om uwentwil is arm geworden, daar hij rijk was, opdat gij door zijn armoede zoudt rijk worden. Maar laten we nu eerst zingen van Psalm 72 en daarvan het zevende vers. Nooddruftigen zal hij verschonen, aan armen uitgena, zijn hulpen ter verlossing tonen. Hij slaat hun zielen ga. Het zevende van Psalm 72. Om uwentwil is hij arm geworden, Korintiërs. Want hij was rijk. Maar voor u werd hij arm. Opdat u door zijn armoede rijk zoudt worden. Uwentwil. Niet zijnentwil. Dan had hij niet hoeven komen. Dan had hij in de hemel kunnen blijven. Maar vanwege u, Korintiërs. Want wat waren jullie? Jullie waren hoereerders en afgodendienaars en overspelers en ontuchtigen en die bij mannen liggen en dieven en gierigaards. Paulus heeft in die eerste brief, 1 Korinthe 6, noemt hij heel dat register. Van die totale verlorenheid. Maar gij zijt geheiligd en gerechtvaardigd. In de naam van de Heer Jezus Christus. Door de geest van onze God. Hij roept Gods genade in hun leven in herinnering. Hij wil hen laten zien wie Christus voor hen geworden is. Om uwentwil. Daarom kwam hij in de wereld. U had geen gedachte aan God. U leefde buiten God en zonder Christus. U stond schuldig aan al Gods geboden. U verdiende de dood en de eeuwige verlorenheid. Maar God zag naar u om. God opende zijn hart voor u. Zond zijn zoon in de wereld. Hij was rijk. En hij werd arm. Paulus kan zeggen, Korintiërs, dat weten jullie toch? Gij weet de genade van onze Heer Jezus Christus. Kan dat ook van ons worden gezegd, gemeente? Weer kerstfeest mogen vieren. Kerstevangelie gehoord. Kan dan gezegd worden van u en jou en mij. Gij weet de genade van onze Heer Jezus Christus. Paulus schrijft dus aan mensen die het weten. Dat is toch nodig? Daar komt het toch op aan? Dat je weet in wie je geloofd hebt. Weten. Niet alleen weten met je verstand van kerst en van Goede Vrijdag en van Pasen. Maar weten. Heel persoonlijk ook voor mij. Hoe kom je aan die kennis? Hoe ga je het weten? Nee, je gaat het niet weten door maar te zeggen van ja, maar de Heer Jezus is toch voor alle mensen gestorven? Dat is een leugen. Zo staat dat niet in de Bijbel. Dat is de boodschap van het evangelie, niet gemeente, dat Jezus voor alle mensen gestorven is. En dat is dan ook niet de manier om het te gaan weten. Moet je het dan maar aannemen? Moet je het dan maar geloven? Want hij is zaligmaker voor zondaren. En wij zijn toch zondaren. Durf je het daarmee te doen? Durf je het daarop te wagen? Zo oppervlakkig voor de eeuwigheid? Of zouden ze toch gelijk hebben die zeggen, een mens kan het eigenlijk nooit weten. Twijfel, voortdurende twijfel, dat is het beste bewijs dat je het geloof hebt. Zou je het ooit wel kunnen weten? Nou, Paulus zegt hier dat u het weet, Korintiërs. Het staat er zo heel eenvoudig. En toch is het voor velen zo ontzettend moeilijk. En misschien heb jij het daar ook wel zo moeilijk mee. Heere, waarbij zal ik het nu toch eens mogen weten? Dat het niet alleen voor een ander is, maar dat het nu ook voor mij is. Een weten. Paulus schrijft hier tot mensen die weten van de rijkdom van de Heere Jezus. En hoe hij arm is geworden. En hoe zijn armoede hen rijk maakt. Ze kennen die genade. Ze kennen die genade door het geloof. Want geloof is een weten, een kennen. Geloof is een vertrouwen. Dan hebben we zijn stem gehoord. Dan kennen we de werking van Gods geest. Weten. Er is altijd, gemeente, een weg. Een weg naar dat weten toe. Of anders gezegd, aan dat weten gaat altijd iets vooraf. Want een mens die weet van de genade van onze Heer Jezus Christus, die heeft zichzelf leren kennen in zijn armoede en in zijn schuld. En zonder die kennis, die bevindelijke kennis van je schuld en van je verlorenheid, zal niemand tot de kennis van Christus komen. Je zonde niet zien, je zonde niet kennen, dan ga je ook Jezus niet zoeken. Dan hebben we geen zaligmaker nodig. Daarom zo nodig dat we aan onze geestelijke armoede worden ontdekt. Dat we het gaan weten. Hoe arm, hoe jammerlijk, hoe blind en naakt we zijn. Dat je zonder God in de wereld bent. Dat je leven zo leeg, zo arm, zo ongelukkig is. Dat je geen deel hebt aan dat geluk van Gods kinderen. Dat je daar buiten staat. Dat je schuldenaar bent aan al Gods heilige geboden. Dat je zoveel kwaad tegenover zoveel goed hebt bedreven. Dat je de zegeningen van God erdoor hebt gebracht. Dat je op zijn roepende stem in het evangelie niet hebt geantwoord. Dat je je eigen weg bent gegaan. Die dingen maken je zo arm, gemeente, als dat binnenkomt in je hart en in je leven. En je wordt alleen maar armer. Want hoe je je best ook doet, je maakt jezelf niet rijk. Kent u dat? Dat je een keer uitgekeken raakte op jezelf. Dat je je schuld alleen maar dagelijks meerder maken kon. Die hemelhoge schuld. Ik herken mijn schuld, die u tot straf bewoog. Dies ben ik, Heere, uw gramschap, dubbelwaardig. Als God een zondaar gaat verrijken, dan gaat hij de zondaar eerst verarmen. En dat is de weg van dat weten. Dat weten van de genade van de Heer Jezus Christus. Om bij dat arme kind in de kribbe te komen, maakt God je eerst arm. Een mens die zichzelf niet meer helpen kan. Die zichzelf niet meer oprichten kan. En vanuit die diepe armoede van je verlorenheid ga je rijkdom zien En die geboren zalig maken. Om uit je schuld en je verlorenheid op deze Christus te zien. Die daar hij rijk was. Arm is geworden. Wat geeft dat een verwondering. In je hart. Heere. Zou het dan nog kunnen? Zou ik dan nog zalig kunnen worden? Heeft die armoede van Christus met kerst zo tot je hart, zo tot je ziel gesproken? En wat gaat dan vooral zo spreken in die armoede van Christus? Nou, dat zegt de tekst, om uwentwil arm geworden. Dat het mijn zonden zijn die hem zo arm hebben gemaakt. Dat hij om mijn ongerechtigheden al deze dingen lijden en sterven moet. Dat er vanwege mijn overtreding niet anders betaald kan worden voor mijn zonde dan door zijn armoede. Dan door de dood van de Zoon van God. Om mij rijk te maken, moest hij wedergeven wat hij niet had geroofd. Dat om uwentwil. Wat gaat dat spreken tot je hart? Wat maakt dat de zonde smartelijk en bitter? Maar zo. En zo ook alleen is Jezus zoet. Als de zonde ons bitter is. Hem daar in het evangelie kleed. Te zien liggen in de krib. Hoe hij afdaalde in ons arm verloren zondaars bestaan. Om uwentwil. Dat je hart zien op hem. Het gaat zeggen. Ook voor mij. Hebt ge uw rijkdom ontzegd. Werd ge in stro. En in doeken gelegd. Je zo kerst mag vieren. Zo als een arm verloren zondaar. Bij de kribbe neer mag knielen. Op Jezus te zien als in Jezus die om ons entwil, die ook voor mij, daar hij rijk was, arm is geworden, opdat wij door zijn armoede rijk gemaakt zouden worden. En dan spreken we graag, u weet het gemeente, over een rijke zaligmaker. En een arme zondaar. Maar dan wordt het ook wel eens andersom. En dat is het hier. Een arme zaligmaker. En een rijke zondaar. Opdat gij door zijn armoede rijk zoudt worden. Hij bevrijdt je van je vrees. En van je vloek. Hij vertroost je. In je nood. En in je smart. Hij spreekt tot je ziel. Zie, hier ben ik. Ik ben uw heil alleen. Hij maakt je rijk. In de liefde Gods. Die alle verstand te boven gaat. Hij maakt je rijk. In die vrede Gods, die het hart vervult. Hij is de parel van grote waarde. En de zondaar die komt bij hem, arm, ellendig, verloren. Niets bezittend. En Christus maakt die arme zondaar eeuwig rijk. Hij geeft dat gezegende kinderrecht om thuis te komen bij de Vader. om als een verloren zoon, om als een verloren dochter thuis te komen bij de Vader. Om te delen in de vergeving van zonden en het eeuwige leven. Hij maakt al de zijnen eeuwig rijk. En al moeten ze nog een weg naar de hemel gaan, maar ze zijn erfgenamen. Pelgrims die erfgenaam zijn. En de Geest die leidt hen. En het woord onderwijst hen. En er ligt een eeuwig erfenis voor hen gereed. Die wordt in de hemelen voor hen bewaard. Daar worden alle tranen van de ogen afgewist. Eeuwige rijkdom. Een schade die niemand tellen kan. En ze zingen de lof en de eer van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest. Zijn armoede, die maakt rijk. Niet omdat het een lot is uit de loterij, maar omdat Hij gekomen is. Omdat Hij op Golgotha heeft uitgeroepen: het is volbracht, omdat het genade is, soeverein en vrij, vrije genade van onze Heere Jezus Christus, want gij weet. Begrijpt u wat een collectebrief met het kerstevangelie te maken heeft? Begrijpt u dat het toch een geestelijk gebeuren is? Als de diakenen hun arbeid verrichten en als de collecten in de eredienst gehouden wordt. Jongens en meisjes, zou jij arm willen worden? Arm als een dakloos, als een thuisloze. Arm als zo'n jongen, zo'n meisje in het vluchtelingenkamp in Syrië. Of arm zoals een jongen of meisje in Albanië, in Durres, waar de aardbeving is geweest. Je niet meer in je huis, in je thuis wonen kan. En je woont in een tentje met de kerst en met oud en nieuw. In de stad, in het park, tussen het puin. Zou jij arm willen worden? Nee, zeg je, ik wil niet arm worden. Ik wil groot worden. Ik wil sterk worden. Misschien zegt je hartje wel, ik wil ook rijk worden. Wij willen niet arm worden. Maar de Heere Jezus wel. Hij wilde wel arm worden. Kun je dat begrijpen? Hij wilde arm worden zodat jij gelukkig worden kan. Zodat jij echt rijk worden kan. Zodat je een nieuw hart krijgen kan. En de Heere tot jouw God krijgen kan. Om uwentwil arm geworden, daar hij rijk was. Dat raakt de genade. Dat raakt de snaren van het hart van allen die de Heere lief gekregen hebben. Om uwentwil. Die genade van God, die onverdiende goedheid van God. Zijn armoede die rijk maakt. Als dat belangrijk werd voor mij. En als dat kon voor mij. Dan ga je daar toch iets van meekrijgen, gemeente. Dan wordt het toch ook belangrijk voor anderen. Dan wordt het toch ook in je ogen belangrijk voor heel de wereld. Ik verachtte hem. Ik bespotte hem. Ik heb nooit naar hem gezocht. Ik heb nooit naar hem gevraagd. Ik stond blind en van ver. In mijzelf zo rijk. En dan dat wonder van die genade van God in je leven. Dat maakt toch gunnend. En bewogen. En dat doet je ook weten. Weten wat Paulus hier zegt. Als Gods hart voor mij open ging, gaat je hart ook voor een ander open. Van genade weten. Het is groot om daarvan te mogen weten, maar zoek er meer van te weten. Want weinigen weten veel van de genade van onze Heere Jezus Christus. Er is nog zoveel meer in hem te vinden, in hem te zien, in hem te ontdekken. Want als zijn armoede al zo rijk maakt, als zijn vernedering al zo rijk maakt, hoe rijk maakt Christus dan in zijn verhoging? Als die opgestane levensvorst, als de biddende en dankende hoge priester aan de rechterhand van de Vader. Gods kinderen weten vaak niet half hoe rijk ze in Christus zijn. Zoek daarom meer te weten van je eigen armoede en van zijn rijkdom. Opdat hoe langer, hoe meer het leven mag zijn dat we door zijn armoede rijk zouden worden. Amen. Slotzang is uit de lofzang van Zacharias, het vierde vers. Dus wordt des Heren volk geleid door het licht dat nu ontstoken is. Ontvang de zegen des Heren en gaat heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.